Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Wie verkiezingen zegt, zegt televisiedebatten. En wie televisiedebatten zegt, zegt discussie over televisiedebatten. Want zien we in de weken voor de verkiezingen niet veel te vaak al politici op televisie? En zijn die discussies wel inhoudelijk genoeg? Hoewel sommige politici erg kritisch zijn, doen ook dit jaar alle lijsttrekkers mee aan de tv-debatten. Niet gek, want het is dé manier om jezelf aan de kiezer te presenteren. Maar hoe groot is de invloed van deze televisiedebatten nu eigenlijk echt? Dan en meer bespreek ik met Hans van Soest en Laurens Kok. Ja, Tobias, die had een ongelukje met een voetbal.
Ja, dat is niet helemaal goed afgelopen. Hij heeft een bal tijdens de voetbal knetterhard op zijn achterhoofd gekregen. En hij dacht dat het wel mee zou vallen, maar hij werd 's ochtends wakker met knallende koppijn. Dus we zijn wel een beetje bezorgd over hem.
Nou, als je dit hoort, beterschap, Toon. Beterschap.
We gaan het vandaag hebben over tv-debatten. Niet voor niks, want binnenkort begint die hele stroom aan tv-debatten. De 22e staat al in jouw agenda?
Zeker.
Dan hebben we het over oktober, hè?
Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, die staat zeker in mijn agenda. En het is ons vak, hè, dus dat hoort erbij. Televisiedebatten zijn heel belangrijk, ook in een campagne.
Is het ook iets waar je naar uitkijkt dan?
Je wil een eerlijk antwoord, hè? Nou ja, laat ik het even zo zeggen. Als kind verslond ik ze. Ik heb ze allemaal gekeken. En ik denk ook dat daar zeg maar mijn interesse voor politiek ook wel is gewekt. Ik vond het altijd mega spannend. Maar ja, nu zijn we politiek verslaggevers. En wij moeten altijd beroepshalve dit soort debatten kijken. En daar moeten we dan ook nog een verhaaltje over maken. En Hans, die snapt denk ik wel wat ik bedoel. Maar kijk, als het debat ontaart in mensen zeggen lelijke dingen over elkaar. En dan krijg je al snel berichtjes als van harde aanval op van Timmermans op Omzicht of dat soort dingen. En dan denk je echt, voor wie maak ik dit? Dat is altijd een beetje...
Wat ook niet helpt is dat we die stukjes vaak moeten tikken terwijl het debat nog loopt. Want de krant zakt dan vaak om 9:30, 10:00. En dan is dat debat vaak nog bezig. Dus ja, je krijgt een soort van voetbalverslag van een wedstrijd die nog niet is afgelopen. Dat is,
ja, is ook een beetje een kritiek wel, hè, op die debatten. Dat het te weinig inhoudelijk is en te veel over wie wint, wie pakt wie.
Nou, en daar ben je ook heel voorzichtig mee. Want als wij zeggen van nou, die heeft het debat gevonden, dan gaat dat heel erg resoneren. En dat wil je eigenlijk niet, want we zijn natuurlijk neutraal. En je wil niet zeg maar een soort versterking zijn daarvan. En dat is ook, en wij weten ook dat het zo werkt. Hè. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Vaak is het niet eens hoe een politicus het doet tijdens zo'n debat, wat uitmaakt, maar vooral wat anderen daarna van zeggen, hoe iemand het heeft gedaan. En dat werkt heel erg door ook in, naar de kiezer toe.
Ja, zeker, want tv-debatten, Laurens zei het al, zijn zo belangrijk in een campagne, omdat het eigenlijk heel erg gaat over uitstraling, hè, hoe je overkomt op de kiezer. En daarmee is het dus ook van belang hoe andere media erover berichten, want lang niet iedereen ziet die debatten, maar heel veel mensen krijgen wel de fallout daar de dagen daarna ermee heen. En waarom zijn die zo belangrijk? Omdat als je nu naar die peilingen kijkt, hè, die we krijgen al sinds de zomerpeilingen, zoveel zetels voor de VVD, zoveel voor de nieuwe Partij van Omzicht, die zeggen eigenlijk nog heel weinig. En waarom is dat zo? Omdat uit alle onderzoeken blijkt dat we steeds later als kiezer onze keuze bepalen. Dus als je nu zeg maar verkiezingen zou houden, vandaag, deze vrijdag, dan zou de partij, ik weet het nog niet, de grootste worden. En heel veel mensen die hebben wel een vaag idee waar ze ongeveer op gaan stemmen, hè, want ze weten wel waar die partijen zo'n grofweg voor staan. En die twijfelen een beetje en die debatten zijn zo belangrijk om mensen over de streep te trekken. Hè, bij wie krijg ik het beste gevoel? En daarom zijn tv-debatten zo belangrijk, want geen ander medium speelt zo in op gevoel, veel meer dan een kranteninterview bijvoorbeeld of een radio-interview, als op tv. Hoe kom je over? Hoe sta je daar? Wat voor gevoel krijg ik als kiezer bij jou?
Ja, en dat eerste debat is natuurlijk heel belangrijk, want we zijn natuurlijk reuze benieuwd, hoe komt Timmermans aan de start? Hoe gaat Jezielkes het doen? Pieter Omzicht, die hebben we ook nog nooit zo...
We hebben zoveel nieuwe gezichten nu,
precies,
natuurlijk.
Precies, dus, en gezonde wedstrijdspanning, die zal er ongetwijfeld al zijn, want ze weten zelf ook van, dit is gewoon belangrijk. Dit is de eerste keer dat je kunt laten zien. En hoe sta je ervoor? Hè? Krijg je er zin aan?
Ja, en wat je dus nu al ziet, dat Pieter Omzicht bijvoorbeeld, waarvan we weten die is niet de meest charismatische op camera, die loopt dus al maanden te roepen, ja, maar het moet vooral over de inhoud gaan, vooral over de inhoud gaan. Want dat is zijn sterke punt. Alleen, televisiedebatten gaan nou juist heel vaak niet om de inhoud. Mensen kijken niet die debatten om te denken, oh, waar staat die lijsttrekker voor? Want dat weten ze vaak wel. Het gaat echt over, hoe kom je op mij over?
Vind ik jou sympathiek? Zou ik met jou een biertje kunnen drinken in de kroeg?
Ja, en vertrouw ik jou mijn portemonnee toe, zoals ze altijd in het campagneteam van het CDA zeggen.
Ja, we hebben intussen in Nederland al een behoorlijke geschiedenis met televisiedebatten. Al sinds begin jaren 60 gaan politici op televisie met elkaar in discussie.
Morgen, dames en heren, vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Het leek ons interessant om aan de vooravond van deze verkiezingen een vraaggesprek te voeren met de fractieleiders van de 5 grootste politieke partijen.
Ik was in 1960 besmet in de Verenigde Staten. Ik was zo onder de indruk van die debatten die daar plaatsvonden dat ik dacht dat moet in Nederland eigenlijk ook een instituut gaan worden. Het was heel moeilijk om de politieke leiders te overtuigen, want dat was helemaal nieuw en ze waren heel schichtig. Want je kan natuurlijk, je kan het goed doen, zoals we allemaal weten, en je kan het heel slecht doen.
Ja, Ferry Hogendijk blikt in andere tijden terug op dit eerste debat op de Nederlandse televisie, op een van de eerste debatten. Laurens, jij schoot al meteen in de lach.
Ja, dit is echt andere tijden, hè? Dat kun je ook wel horen. En het is ook leuk op zeg maar, de manier waarop politici destijds bejegend werden.
Maar het leuke is wel, daar waar Ferry Hogendijk, hè, die toen nog voor de televisie werkte, het over heeft. Dat beroemde debat in 1960 was dat in Amerika tussen presidentsverkiezingen tussen Kennedy en Nixon. En dat is het beroemde voorbeeld van wat is nou precies het belang van televisiedebatten. Dat wordt altijd aangehaald door alle spindokters van, nou ja, dat is het voorbeeld waarom het eigenlijk niet over de inhoud gaat, maar over hoe je overkomt. Je moet je voorstellen, het is een verkiezingscampagne en Nixon, het is de eerste grote echte verkiezingsdebat op televisie in Amerika. En het wordt ook op de radio uitgezonden. En ze hebben ze onderzoek gedaan toen al naar wat vinden de luisteraars en de kijkers nou wie het beste overkomt. Nou, mensen die naar de radio luisteren, die vonden Nixon het prima doen, want die had goede argumenten en dit en dat. Maar mensen die naar televisie keken, die vonden Kennedy de overduidelijke winnaar. En televisie was toen al een groot medium en Kennedy won die verkiezingen. En waar zat het hem in? Nixon die had net een knieoperatie ondergaan. En die was bleek en die had pijn in zijn knie. Die zat te verrekken van de pijn en die zat ook een beetje te zweten voor de camera. Terwijl Kennedy, die had zich, was naar de griem geweest. Die had een kleurtje, die kwam fris over, jong, energiek. En ja, die won het echt met straatlengte afstand in qua uitstraling en charme en overtuigingskracht van zijn opponent. Gewoon puur op de beeldvorming.
Ingepakt door het charisma van Kennedy.
Ja, en dus nooit je knie laten opereren vlak voordat de stembusgang is.
Dat is al les 1. Ja. Zijn er meer lessen die politici al uit deze lange historie van debatten hebben getrokken?
Nou ja, zorgen dat je meedoet.
Want dat is, daar gaat ook een hele hoop strijd aan vooraf.
Zeker. Een beroepvoorbeeld is nog niet eens heel lang geleden. Je had in 2012 die verkiezingscampagne. Toen trapte RTL, was dat, de televisiedebatten af met een het premiersdebat. En dat deden ze aan de hand van wie stonden er, wat waren de twee partijen die het grootst stonden in de peilingen. Dat waren de VVD en dat waren de SP van Roemer. En bij de PvdA, die stonden er een beetje slecht in de peilingen. Daar baalden ze van. Ja, ze hadden een nieuwe lijsttrekker, Diederik Samson, en die wilden ze ook zo graag op tv. En toen heeft de toenmalige campagneleider, dat was Hans Spekman, die heeft het toen heel slim gespeeld. Die heeft toen heel lang ingepraat op RTL, de organisatie, en die heeft gezegd, joh, het zou toch veel spannender zijn als we Geert Wilders daar ook bij doen. Want Geert Wilders is altijd goed voor Reuring en voor de kijkcijfers spektakel. En dat spektakel. En ja, daar waren ze eigenlijk bij RTL wel gevoelig voor. Maar ja, dan heb je 3 mensen, dan moeten er dan eigenlijk 4, hè? 2 links, 2 rechts. Dus ja, toen werd Samson ook uitgenodigd. Dus dat had Spekman heel slim gespeeld.
Is dat spel nu ook al bezig achter de schermen?
Nou, het spel is eigenlijk al lang geleden gespeeld. Want programma's zijn niet gek. Zeker bij de NOS weet ik dat ze echt al een jaar van tevoren ongeveer de spelregels bepalen. Zo van, zo, hier gaan we ons uitnodigingsbeleid op afstemmen. Dat is een soort gemiddelde van hoeveel zetels je nu hebt in de Tweede Kamer, hoe je in de peilingen staat, en dan krijg je een uitnodiging. Zodat er zeg maar een soort formule wordt erop losgelaten, zodat er geen gezeur komt van ik wil eigenlijk bij de kopstukken of ik moet meedoen bij de kleintjes.
Ja, gezeur komt er overigens altijd, want iedereen die niet is uitgenodigd, die gaat altijd, daar kan je nu al gif op innemen, dat gaat dit jaar ook gebeuren, die gaat klagen de komende weken. Kijken, zij worden geboycott door de televisie.
Is
dat niet eerlijk? Andere mensen worden bevoordeeld. Nou ja, dat gebeurt elke campagne weer.
Ja, de eerste klacht is het natuurlijk al, hè? Geert Wilders heeft al geklaagd. Volgende week hebben we dus het eerste debat bij College Tour. En daar zijn dus Diederik Samson. Frans Timmermans, zijn rechterhand. Frans Timmermans, Dylan Jezielgus, Pieter Omtzigt, Is daar en
Caroline
van der Plas.
Die lager in de peilingen staat dan Geert Wilders.
En Geert Wilders heeft dus geen uitnodiging gehad. En die heeft daar al even stampij over gemaakt. Alleen bij College Tour zeggen ze van... ja, we hebben mensen uitgekozen die ook al eens een keer bij College Tour hebben aangeschoven. Mm-hmm. Dus dat is een beetje weer hun escape.
Want programma's moeten natuurlijk wel kunnen uitleggen waarom ze die selectie maken elke keer.
Ja.
Ja, even terug naar Ferry Hogendijk. In 66 was het dus nogal lastig om lijsttrekkers nog te overtuigen. Dat is nu een stuk makkelijker, want je ziet wat je ermee kan winnen. Er was nog wel iets anders.
Het vervelende was dat na afloop van het debat dat de pers schreef dat het was een teveel een onder onsje van vrienden onder elkaar. De kiezers die zeiden ja, het is eigenlijk één pot nat wat ze daar zitten te doen en ze zijn te aardig voor elkaar.
Ja, te aardig voor elkaar. Dat is een kritiek die je nog maar weinig hoort, hè?
Ik denk niet dat iemand dat ooit zal zeggen.
Nee, ik bedoel, als je nu de peiling of de thermometer in de samenleving steekt en je vraagt van, goh, wat vind je van hoe politici met elkaar omgaan, dan is het eerste antwoord wat je krijgt, nou, ze mogen wel eens wat vriendelijker en wat coöperatiever met elkaar omgaan.
Een van die debatten waar het bepaald niet aardig eraan toe ging, dat was het debat op 6 maart 2002. Het is net na de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn diezelfde avond hebben die plaatsgevonden. En Pim Fortuyn gaat daar in gesprek met Ad Melkert.
Ik kan dit altijd terugkijken. Ja. Dit is een van mijn favoriete momenten.
Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het.
Meneer Melkert?
Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit.
U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond.
Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf
op uw vraag. Bent u even bereid hem aan te kijken?
Nee, ik kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Zo hoort het.
Ik vraag u te reageren op... opmerkingen aan de inflatie. Ja, dus als u nog even aankijkt.
Nee, het is een flauwekul. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen...
Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. Wat ik heel leuk vind in Rotterdam...
Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd?
Dat ze met de soort
zo hoog zijn. Ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman, ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten.
U hebt die ervaring al eerder.
Ja, dat moeten we gewoon niet doen.
Ja, waarom is dit een historisch debat? Natuurlijk omdat dit was... Fortuyn kwam heel erg hard op in de peilingen. We dachten 2 maanden daarvoor nog, leek het de Kamerverkiezingen die al aangekondigd waren, een tweestrijd te worden tussen VVD en PvdA. En ineens kwam daar een nieuw kit onder blok en die blies de andere weg. We hadden het net even over Nixon, hè? Je moet door de knieoperatie doen vlak voor dat je naar de stembus gaat. Nou, hier was iets soortgelijks aan de gang. Want wat gebeurt er? Het is gemeenteraadsverkiezingen. In 2002 viel dat in hetzelfde jaar als de Kamerverkiezingen. En de PvdA heeft een bijeenkomst helemaal in het Hoge Noorden in Heerenveen. En daar zit Ad Melkert met Wim Kok, de toenmalige vertrekkende partijleider, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen te kijken. En die zijn heel slecht voor de PvdA. Ze gaan echt overal naar beneden. En Wim Kok die zit alleen maar te schelden tegen Melkert. En daar gaan we naar beneden. En daar zijn we naar beneden. En daar zijn we naar beneden. Dus Ad Melkert die kwam al in een soort van humeur van oh jee, en wat nu? Zijn woordvoerder heeft mij later wel eens verteld dat ze toen dus overhaast naar Hilversum moesten vertrekken. En ze liepen naar de auto en toen bleek ook nog eens een keer de auto opengebroken. Er was iets gestolen uit de auto. Dus nou ja, toen kwamen ze ook nog eens een keer te laat aan in Hilversum. Iedereen die beelden nog kan herinneren is, iedereen zat al aan tafel en toen kwam Melkert daaraan, die ook nog eens een keer barstte van de rugpijn, want die man die had een last van een chronische hernia. Dus hij loopt altijd een beetje scheef. Hij zit dan ook altijd een beetje scheef in zijn stoel. Dat komt op televisie ook al raar over. Die man was pissagrijnig. Het was ook nog eens een keer laat op de avond. Ja, dat was echt funest voor het imago van Ad Melkert.
Ja, het ging daar helemaal mis, hè, Laurens? Ja, je zit nog steeds te lachen.
Nou, omdat Pim Fortuyn was natuurlijk heel goed in een beetje het sarren van zijn tegenstanders. En dat zag je hier natuurlijk heel erg. Dat meneer Melkert. En dan zeg maar elke keer dat plagende...
Bloed onder zijn nagels.
Precies, ja.
Overigens, het leuke aan dit debat was overigens... We hebben het altijd heel erg over Ad Melkert, hè, als we naar dit fragment kijken. Maar Hans Dijkstal, zeg maar de andere grote man die opging voor het torentje van de VVD... die kwam er ook niet echt lekker uit. Ik kan me nog heel goed herinneren dat het debat is afgelopen... en de camera's staan nog even aan en de microfoon ook. En Dijkstal die staat als eerste op en die is pissagrijnig. En die bijt Paul Witteman toe. Nou, je zal wel bijna niemand nagekeken hebben. Het is al diep in de nacht. Alleen daar had hij zich even in vergist. Ja. Want heel Nederland zat aan de buis gekluisterd. En ja, het was ontluisterend.
Top televisie.
Ja, je noemt al Paul Witteman. Daar was veel kritiek op, hè? Hoe belangrijk is nou de rol van een presentator in zo'n debat?
Ja, dat is toch wel belangrijk. Zeker bij Paul Witteman. Hij heeft er ook wel eens op gereflecteerd. Hè, over hoe hij dat op dat moment had gedaan. Nou ja... we kenden dit misschien nog niet zo. Want die slotdebatten, dat was ook een soort raar fenomeen. Hè? Na afloop van zo'n verkiezingsavond, waarin alle emoties zeg maar overal gieren. Kijk, je hebt een aantal presentatoren. We hebben denk ik wel bekende momenten, hè, waarbij presentatoren toch misschien al dan niet gewild hun stempel drukten op zo'n...
In elk geval door de beeldvorming wel een beetje te sturen. Ja. Ja.
Melkert zegt dat achteraf nog steeds over dit debat. Hè? Paul Witteman heeft mij hier voor de bus gegooid.
Ja, ja.
Ja, op een gegeven moment zei Witteman ook een beetje plagend zo richting Melkert. Nou, u mag wel eens wat vriendelijker kijken. Ja, dat was wel een beetje sturend, dat is waar.
Dit is dus echt een gamechanger geweest, dit debat in die verkiezingscampagne. Daar waren er wel meer van, in 2012 bijvoorbeeld.
Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind.
Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico.
Staat gewoon in het verkiezingsprogramma. Nee, in het Koenders-programma. Nee. Staat er gewoon in.
Ja. Ja, daar liet Roemer zich even afbluffen. Want wat er stond in het VVD-verkiezingsprogramma is niet een hoger eigen risico, maar een hogere eigen bijdrage, hè, voor mensen die medicijnen kochten. En dat lijkt wel heel erg op een eigen risico. Je moet meer bijdragen aan de zorgkosten, hè, als je ziek bent. Maar het is net technisch iets anders. Dus Rutte, ja, die loog niet hier, maar hij blufte wel een beetje. En Roemer was gewoon stupefait. Die dacht, hè? Maar jullie zijn toch voor het meer laten betalen van mensen die ziek zijn? En Rutte die kon gewoon ijzerheinig zeggen, nee hoor, nee, dat vinden we helemaal niet. En dat, ja, dat was wel in... Kijk, je moet je voorstellen, dit is in 2012 een aantal weken voor de verkiezingen. Heel veel
SP
mensen...
SP staat heel goed
in de peilingen, maar het is nog wel zo ver voor de verkiezingen dat heel veel mensen nog twijfelen. Hè, wat ik aan het begin van de uitzending zei, is mensen hebben ongeveer vaag een beeld van op welke partijen ze aan stemmen. Mensen voelen zich een beetje links of een beetje rechts. Dus heel veel mensen geven dan in een peiling, als ze de vraag krijgen op wie zou je nu stemmen, wel aan. Nou, misschien wel SP. Hè, dan komt dus de SP hoog in de peilingen. Maar mensen zijn nog niet van overtuigd. Het is nog niet zo dat die zetels echt al, dat je daarop kunt rekenen als partij. Nou, wat kwam? Heel veel mensen bleken dus toch een beetje twijfels te hebben bij de SP. Ja, en als je dan als lijsttrekker niet heel standvastig overkomt, ja, dan gaan mensen dus toch naar hun tweede voorkeur. In dit geval bleek dat later de PvdA van Diederik Samson te zijn.
Is dat nou iets wat we nu ook zouden kunnen meemaken? Dat Omtzigt, Caroline van der Plas het heel goed doen nu, maar straks in een tv-debat een paar foutjes maken en dat het dan vrij snel over kan zijn?
Absoluut. Kijk, wat gewoon niet kan in zo'n debat is dat je als lijsttrekker met je mond vol tanden staat. Hè? Of dat je je laat afbluffen. Of dat je even de weg kwijt bent. Tenzij je Mark Rutte bent. Hè? Want die kan gewoon uitroepen Caroline. Hè? Als hij het even niet meer weet.
Maar uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede voorbeeld? Caroline!
Serieus?
Ben het kwijt?
Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeeld hebben?
Eerst voorbeeld voor onderwijs en daarna kom ik op het tweede.
Ja, precies. Meneer Ascher.
Caroline onderweg.
Help!
En die komt daarmee weg, omdat hij dat op een bepaalde manier altijd met een beetje humor toch
beetje
wel
zelfspot,
weet, ja, beetje toch zelfspot weet te verpakken. Maar als je daar echt staat en dat je zegt van, ja, je laat je afbluffen en je bent echt uit je evenwicht gebracht. En iedereen ziet dat, terwijl iedereen denkt van, heeft die man zich dan niet voorbereid? Of ja, dat soort twijfelknaag. En dat is natuurlijk bij Roemer, daar gonst het van, nou, dat zou wel eens misschien wel premier Roemer kunnen worden. Hè? Dus dat was heel erg toen de kwestie.
En dan krijg je, als dat een kwestie wordt, dan krijg je vanzelf ook de discussie van, ja, maar is die man wel capabel genoeg om in het torentje te zitten? En op een gegeven moment wordt dan je Achilleshiel. En dat kan ook de Achilleshiel worden van Omtzigt en Caroline van der Plas. Nou, zeker bij Van der Plas overigens. Dat zien we nu al in de peilingen. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt, heel veel mensen vinden Caroline van der Plas een prima Kamerlid. Maar vraag je van, goh, zie je haar ook het land leiden? Ja, dan hebben mensen toch wel een beetje hun twijfels. En Omtzigt moet dat natuurlijk nog maar bewijzen. Heel veel mensen vinden hem een geweldige Kamerlid. Maar of mensen hem ook capabel genoeg vinden om uiteindelijk een regering te leiden, dan moet hij wel zijn mannetje staan in die debatten.
Ik denk dat Omtzigt het heel goed kan. Ik heb hem aan het werk gezien in de tijd bij de CDA-lijsttrekkersverkiezingen. Toen ging ik naar een zaaltje in Utrecht en daar stond hij tegenover Mona Keizer en Hugo de Jonge. En toen dacht ik van, nou, ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen. En hij blies ze gewoon van het podium. Hij was gewoon veel beter dan de jongen, wat toch best een goede debater is. En ook Mona Keizer. En had gewoon echt een goed verhaal. Sprak heel erg tot de verbeelding. Wist ook een gevoelige snaar te raken. Wat werd ook heel persoonlijk. En toen kreeg ik ook het idee van, nou, die Omtzigt gaat het veel beter doen tijdens deze verkiezing dan iedereen denkt tot dusver. En dat bleek natuurlijk ook. Maar daar zag je wel van, Omtzigt kan het wel.
Ja, iemand die het ook zeker kon, dat was Diederik Samson. Je liet zijn naam al vallen. Het is in dezelfde campagne. Hè? Een week na het debat met Roemer gaat Diederik Samson in een debat met Mark Rutte.
En hier, let vooral even op, hij weet hier op een hele slimme manier andere mensen zeg maar een beetje afstand van te nemen en zichzelf wat beter te proeven. Nee, hij doet, luister vooral eerst.
Nou doet hij het weer. Nou doet hij het weer. Wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma.
U gaat enorme energieheffing invoeren.
En die compenseren we aan de andere kant.
En wat denkt u dat er gebeurt bij bedrijven als u dat invoert?
Meneer Rutte, u doet het weer.
U doet het weer. U voert weer allerlei belastingen.
U vertelt dat wij de staatsschuld laten oplopen. Bij ons is de staatsschuld in 2017 lager dan bij u.
Zegt u dat hij jokt?
Nogmaals, het is een klein dingetje.
Zegt u dat hij
maar
jokt?
Omdat u afgelopen zondag ook al mijn collega op deze manier klemreed, maak ik er wel een punt van.
Ja, dat laatste dus, bedoel je dus,
ja,
hè?
Dit bedoel ik. Wat hij hier heel slim doet eigenlijk is... A, hij zet zich af tegen Rutte. Want hij zegt van, joh, de vorige week heb jij, hè, waar we het net over hadden, over eigen risico, eigen bijdrage, de anderen geprobeerd te overbluffen. Nou, stop daarmee. Nu doet het weer. Dus daarmee zet hij Rutte een beetje weg als een jokkenbrok, als een draaikont. En tegelijkertijd zegt hij ook heel slim, via de band, zet hij eigenlijk Roemer weg. Zo van, kijk, ik laat me niet overbluffen zoals mijn electorale concurrent Emu Roemer wel. Ja, dus hij had wel een soort dubbelslag voor Samson.
Dit is een klassieke politieke truc. Dat je gaat op iemand staan om jezelf groter te maken. Het lijkt alsof hij het opneemt voor Roemer. Maar hij gaat er
drukt hij hem verder weg in de modder.
Precies. Ja, precies.
Ja. Van die zinnetjes, hè, nu doet hij het weer. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien. 6 jaar voor dit debat gingen Balkenende en Bos met elkaar in debat. Klonk zo.
Meneer Bos, Balkenende. In de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet
maar
eerlijk.
Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma
u bent
staat
niet
niks.
Eerlijk, meneer Bos.
In de stemwijzer
u
staat
draait,
iets wat niet klopt.
En u bent niet eerlijk.
Ja, dat is een zinnetje dat uit de koker komt van Jack de Vries. De spindokter toen de tijd van Balkenende.
Ik zei net al dat de kiezersonderzoek is over wat mensen de sterke punten en de zwakke punten vinden van Caroline van der Plas. Nou ja, dit soort onderzoeken houden partijen al jaren en jaren. En ook in die campagne, waren ze bij de CDA, hielden ze voortdurend onderzoeken. Zo van, nou, hoe denken mensen over Balkenende? Hoe denken mensen over hun tegenstanders? En toen bleek uit die onderzoeken dat Bos, hè, de grote electorale concurrent van Balkenende, eigenlijk op alle punten beter scoorde onder kiezers dan Balkenende op 1 punt na. Mensen, ja, op de een of andere manier, er hing iets onbetrouwbaars. Het is een gevoel, maar er hing iets onbetrouwbaars rond Wouter Bos. Mensen hadden toch het gevoel van, ja, kan ik daar een tweedehands auto van kopen?
Is hij niet te glad?
Is hij niet te glad? En juist daarvan dachten ze toen bij het campagneteam van het CDA, hey, daar gaan we dus even lekker op hameren. Nou, dat deden ze. Overigens, ook een klassieke fout die de PvdA vervolgens maakte. Dit werd eigenlijk niet zo'n dingetje. Dat debat was geweest. Het was een radiodebat toen op Radio 1. En het werd eigenlijk niet echt opgepikt door andere media. Hè? Laura zei al aan het begin van de uitzending. Het is ook heel erg belangrijk hoe andere media zeg maar verslag doen over zo'n debat. Dit viel eigenlijk een beetje dood. Totdat de PvdA zelf de klassieke fout maakte door er een punt van te gaan maken. Die gingen ineens zeggen van ja, en wij werden in dat debat uitgemaakt voor leugenaar. En laten we dat nou eens niet doen, meneer Balkenende. We moeten voortaan eerlijk op een nette, fatsoenlijke manier debatten met elkaar aangaan. En ineens gingen ze dus zelf de aandacht zetten op het zwakke punt.
Die drijvende vlek.
Ja, het zwakke punt van Wouter Bos. Ja, en toen, dat was helemaal verkeerd.
En toen hadden we zelfs nog CDA ging daarmee aan de haal. Ja. Kregen we Wouter Windvaan. Dat waren van die vlaggetjes. Ja.
Dat stond, het draaipunt van de dag, kan ik me nog herinneren.
Van de dag. Ja. En het ging ook heel over het draaikontje van Wouter Bos. Ja, dat was... dat is heel goed uitgevoerd.
Maar natuurlijk. Zijn de spindokters van de huidige lijsttrekkers op zoek ook naar dit soort zwakke plekken? Wordt
voortdurend. Ga er maar rekening mee houden dat iedereen weet wat de zwakke plekken zijn van je tegenstander. En daar probeer je altijd toch een beetje gebruik van te maken. Ja. Door daar vooral de aandacht, de schijnwerper op te zetten.
En dan helpt het natuurlijk wel als je van die lekkere one-liners hebt. U draait, u bent niet eerlijk.
Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld wat Rutte de afgelopen campagnes ook voortdurend deed met Geert Wilders. Hè? Van jij loopt weg als je verantwoordelijkheid moet nemen. Kijk, uit onderzoeken blijkt dat heel veel mensen op de rechterkant best sympathie hebben voor de standpunten van de PVV. Maar ja, ze zien de PVV niet als een verantwoordelijke partij die regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. Dat is het zwakke punt van Geert Wilders. Iets waar Geert Wilders nu overigens heel erg weer probeert dat beeld te draaien door zich heel erg te profileren als iemand die ja, echt wel verantwoordelijkheid wil nemen en bereid is compromissen te sluiten. Maar Rutte deed echt elke campagne tot nu toe daar juist op inzetten.
Ja, als we het hebben over klassieke one-liners, dan kunnen we niet om deze heen.
Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Deze tekst, die eerder de indruk wekt door gewetenloze reclamejongens bij elkaar te zijn geschreven. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het na koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.
Laurens, je zei, ik hou er eigenlijk niet zo van. Maar ik zie je steeds met een grote glimlach hier op die fragmenten reageren.
Nou, ik hou wel heel erg van politiek. En zeker ook politieke geschiedenis. Dus dit zijn natuurlijk hele fijne
dit dingen. Dit was overigens Hans Wiegel tegen Joop den Uyl.
In 1972.
Het is een legendarisch fragment, denk ik. Hè? En hij citeert dus Jan Pen, hè, de beroemde econoom. En die had het hele programma van de PvdA gefileerd. En daar wist Wiegel wel raad mee toen.
Ja, Sinterklaas bestaat en hij zit daar. Ja, het is inderdaad een gevleugelde uitspraak geworden. Het bleef hangen.
Waarom blijft dit dan precies hangen?
Omdat er een beetje humor in zit. Dat is, vaak helpt dat wel. En het moet ook refereren aan een bepaald beeld wat mensen toch al een beetje hebben. Kijk, als ik iets zeg, een one-liner zeg die kant nog wal slaat over Laurens Kok, mijn collega hier, dan blijft het niet hangen. Het moet altijd een beetje refereren aan een beeld wat mensen al een beetje hebben. Kijk naar Balkenende Bos. Waarom bleef het hangen? Omdat mensen al een beetje het gevoel hadden, ja, die Wouter Bos, ik weet het niet helemaal met hem. Daarom blijft het hangen.
En de punchline is heel belangrijk. Hè? Dus Wiegel bouwt hem ook heel mooi op. Dus die komt met een heel verhaal. En dan op een gegeven moment dan pakt hij eigenlijk het moment. En dan zegt hij van, en Sinterklaas bestaat en hij zit daar. En dat is natuurlijk een hele theatrale manier om iemand even aan te spreken. En daardoor landt hij ook zo goed.
En het sluit dus ook aan bij een beeld wat de PvdA bij alle niet-PvdA stemmers in die periode wel een beetje had. Ja, een partij die vooral heel erg goed was in geld uitdelen, maar niet in hoe dat allemaal betaald moest worden.
Ja, het op zoek naar zo'n one-liner, op zoek naar zo'n vuistslag waar je iemand eigenlijk mee knock-out slaat, dat gaat ook wel eens mis.
Wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd?
Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn broer overleed. Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten.
En wanneer was dat? Uw zus, wanneer was dat het laatste?
4 jaar geleden.
4 maanden geleden. Gecondoleerd.
Ja, dit was een pijnlijk moment. Dit is de verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen 2019. En we hebben net daarvoor hebben de Provinciale Statenverkiezingen gehad. En Forum voor Democratie van Thierry Baudet, de nieuwkomer op dat moment, die wordt de grootste. En er komen een paar maanden daarna komen de Europese verkiezingen aan. En zijn in de winning mood en ze willen weer de grootste worden. Ze doen ook mee aan de Europese verkiezingen. En Forum voor Democratie daagt de VVD uit tot een soort 1-op-1 debat tussen de twee grote mannen op dat moment in de politiek. Thierry Baudet tegen de zittende premier Mark Rutte. En bij televisie hebben ze daar oren naar. Hè, zo'n tweestrijd, altijd leuk. En bij de VVD hebben ze heel even getwijfeld, moeten we dit wel doen? En ik heb mij toen laten vertellen door het campagneteam dat ze zeggen, ja, we willen dit doen op 1 voorwaarde. Want ze hadden bij dat campagneteam hadden ze Thierry Baudet al een tijd lang geobserveerd. En ze hadden 1 ding was hen opgevallen. Het is een hele goede retorisch, is die heel goed. Hè? Hij is heel goed om een zaal te bespelen. Hij is goed, hij kan een betoog opbouwen. Alleen Thierry Baudet heeft 1 Achilleshiel. En dat is dat hij, als hij wat langer aan het woord is, vaak wat overmoedig wordt. Dus de VVD heeft toen als eis gesteld aan dat zender die dit ging organiseren. Oké, we willen wel meedoen aan zo'n 2 gesprek. Maar het moet minimaal een uur duren. Want ze hadden erop gegokt. Het gaat ergens, Thierry Baudet zichzelf overschreeuwen en een fout maken. Nou, dat bleek. Als je terugkijkt naar die uitzending, dat eerste half uur was Baudet Rutte echt verbaal de baas. Ze had ook nog eens een keer, hij bespeelde het publiek ook heel slim en het publiek was op zijn hand. En toen op een gegeven moment werd hij overmoedig. Hè, toen kregen ze allebei de kans, joh, jullie mogen elkaar 1 persoonlijke vraag stellen. En ik heb hem er overigens altijd van verdacht dat hij de vraag wilde stellen, wanneer heb je voor het laatst geneukt? En dat hij net op het laatste moment zich bedacht van gehuild. Je hoort hem ook heel even twijfelen daar. Hij was echt in de winning mood, overmoedig. En hij kreeg een heel eerlijk antwoord van Rutte, waar hij helemaal niet over na had gedacht. Oh, kut. En hij stond met zijn mond vol tanden. En ineens sloeg de stemming ook om in de zaal. En iedereen kreeg ineens ook sympathie voor Mark Rutte. Zo van, ja, what the fuck ben je nou aan het doen, Baudet? Man, doe even normaal. En ja, dat is Baudet ook niet meer te boven gekomen.
Ik weet niet of het hier allemaal aan heeft gelegen dat hij uiteindelijk
de glijvlucht werd wel een beetje. Hij heeft nooit meer de uitslag van de statenverkiezingen van dat jaar, dat heeft hij nooit meer geëvenaard.
Dat is feitelijk correct.
We hebben nu een hele reeks aan dit soort fragmenten besproken. Wat zijn nu de lessen die de lijsttrekkers die straks die tv-debatten ingaan hieruit kunnen trekken?
Geen knieoperatie?
Geen knieoperatie, dat is 1.
Je kunt best een one-liner meenemen, Maar je moet hem echt alleen maar brengen als je zeker bent dat hij goed landt. En anders kun je hem beter in je zak houden, want dan kan hij zo echt ook in je gezicht ontploffen.
Ja, en bestudeer van tevoren heel goed de zwakte, de Achilleshiel van je tegenstander. Maar goed, dat hoef ik ze ook niet mee te geven als les, want dat doen ze sowieso. Ze hebben hele campagneteams om zich heen die dat doen met allerlei kiezersonderzoeken. En ook niet onbelangrijk, zorg dat je niet al te chagrijnig overkomt. Ja. Hè?
En je hoeft het debat niet te winnen, maar je moet hem vooral niet verliezen. Dat is denk ik toch ook wel een belangrijke. Want als je eenmaal zeg maar als een soort verliezer te boek staat, van oh, die deed het echt niet zo goed.
En wij van de kranten gaan dan ook nog eens een keer schrijven van nou, die deed het niet zo goed. Dan kom
beetje,
je.
Stond met een mond vol tanden, was een beetje roestig, wist op de simpelste vragen geen antwoorden. Hè? Dat is vaak blijft heel erg hangen. Zeg maar met het Casino Wit met Job Cohen, zeg maar zo'n simpele vraag. Waarvan
hij wist niet hoeveel een brood kostte.
Precies, en dat wordt hem dan nog heel lang nagedragen. Terwijl nou ja, weet jij nu hoeveel Casino Wit koopt? Ik koop nog
Casino
Wit.
Casino Wit. Nee,
dus het was ook een beetje... dat is ook wel een gemene vraag. Maar je moet er wel een antwoord op hebben. Want het kan gewoon heel erg jou achtervolgen in die campagne. En je ziet ook altijd, hoe meer we naar de verkiezingsdatum toe gaan, de mensen die in de winning mood zijn, die kunnen altijd aan het eind nog een soort jump maken ten opzichte van de peilingen. Maar de mensen die op verlies staan, die kunnen ook nog verder onderuit gaan. En dat is wel natuurlijk een grote gevaar. Partijen willen altijd alles, zeg maar, regisseren. Maar zo'n debat kunnen ze nooit helemaal regisseren. Je kunt je erop voorbereiden. Je kunt zorgen dat je daar goed uitgerust aan de start staat. Dat je een aantal dingen hebt van, nou, dit ga ik vertellen. Maar er kan altijd een onverwachte uithaal komen. Of een vraag die je niet zag aankomen. En dan gaat het erom, hoe red je je daar uit?
En misschien wel de allerbelangrijkste les voor tv-debat. Blijf gewoon jezelf. Omdat televisie vergroot alles uit. Als jij daar probeert je beter voor te doen dan je bent, dat wordt genadeloos geregistreerd door een camera. En Laurens noemde net het voorbeeld van Job Cohen. Wat er gebeurde nadat hij een foutje had gemaakt in, ik meen dat het een Nieuwsuur-uitzending was, waarin hij een vraag kreeg, hoeveel kost een Casino Wit? Daar had hij even geen antwoord op. En toen moesten de grote debatten nog gebeuren, is dat hij door zijn team om hem heen echt helemaal werd plat gegooid met allemaal feitjes die hij zijn kop moest leren. En dit moet je weten, Job. En dit en dit en dit. En echt tot minuten voor de uitzending stonden er allemaal mensen om hem heen om hem in te praten. Dit niet vergeten, dit niet vergeten. En hij verkrampte helemaal. En dat zag je heel goed. Hij was zichzelf niet meer. Die eerste verkiezingsdebatten deed hij daardoor ook niet zo goed. En later in die campagne, in het laatste vlak voor het laatste verkiezingsdebat, heeft hij tegen al die mensen gezegd, nu ben ik het zat. Allemaal weg. Ik heb hier helemaal niks aan. Ik word er helemaal nerveus van. En in het laatste debat was hij zichzelf en deed hij het ineens weer een stuk beter.
22 oktober, dan is het eerste debat. We zitten er klaar voor eigenlijk. Hè? Ja. Kunnen we beginnen nu?
Ja, ik krijg er nu spontaan zin in eigenlijk, nu we het er toch weer zo over hebben.
Maar dat jij hier als kind naar keek, Laurens, ik vind dit toch wel open. Ik keek naar Wiki de Viking als kind. Maar,
nou, oude kind. Hè? Ik was een jaar of 16, dan ben je nog een kind, toch? Denk ik.
Zijn er dingen waar we verder nog naar moeten uitkijken volgende week?
We moeten in ieder geval, we hebben morgen natuurlijk nog een congres van GroenLinks PvdA. De eerste speech van Frans Timmermans. Ik ben wel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Maar ik kijk nog iets meer uit, denk ik, naar de week erop. Als D66 een congres heeft. Want die moeten nog wel iets verzinnen, denk ik.
Daar gaat het niet bepaald echt heel goed mee. Dat was toch de, het werden weliswaar niet de grootste, maar ze waren toch wel de grote winnaar van de vorige verkiezingen. En van die winst blijft in elk geval in de peilingen helemaal niks meer over.
Nee. En dat is het. Want dan krijg je zo'n peilingenverhaal. Hè. Ze doen het slecht in de peilingen. Dus, en dat je overal waar je komt, zeg maar, die vraag krijgt van, maar u staat er slecht voor in de peilingen. En dan, zeg maar, dat je in elk televisieprogramma waarin je optreedt, elk kranteninterview wat je doet, zeg maar, altijd die vraag krijgt. Dat is natuurlijk heel lastig om je daar, want je staat altijd al met 3-0
achter. Was dat dan maar zonderuit.
Ja, en je krijgt dus ook helemaal de kans niet meer om eigenlijk je eigen verhaal te vertellen, omdat je je voortdurend moet verdedigen tegen slechte peilingen.
Ja. En dan moet je altijd zo'n lach op je gezicht houden als die vraag komt. Want die zie je natuurlijk al lang aankomen. Nou, ik denk dat Robiette daar op zich best charmant mee om kan gaan. Dat hij zich niet zo snel daarmee in de kaarten laat kijken. Maar het is gewoon een lastige campagne. Lastige opdracht. Hè? Ze hebben gewoon heel goed gescoord. Vorige keer voor D66 was het op 1 na beste resultaat ooit. Ja. Ga er maar aan staan. Dat is, en kom er maar tussen, hè, want dat is ook heel lastig.
Hij wordt niet uitgenodigd nu bij heel veel tv-debatten. Terwijl omdat hij zo laag staat in de peilingen.
Als iemand een goed debat kan gebruiken, dan is het erop jij.
Hij wordt vaker uitgenodigd dan Henry Bontebal. Dus die heeft een veel groter probleem. Omdat hij er nog slechter voor staat. Dus dat kun je altijd... dat is je optrekken aan het stoeprand.
Het is ook de vloek van de peilingen. Hè? Dus peilingen, ze zeggen nog niet heel veel. Want heel veel mensen hebben echt hun keuze nog niet bepaald. Tegelijkertijd, peilingen zijn wel heel belangrijk voor de beeldvorming. Ook overigens na de verkiezingen. Want we hadden het eerder in de uitzending heel even over Emiel Roemer. Hè? Mm-hmm. Daarvan hangt toch altijd een beetje het beeld in van... die heeft die verkiezingen van 2012 heel slecht gedaan uiteindelijk. Wat helemaal niet waar is als je naar de uitslag keek. Want hij had zich gewoon keurig...
15 zetels.
Hij had zich keurig gehandhaafd. Hij had niet verloren. Alleen in de beeldvorming blijft dan toch altijd... omdat hij ooit hoog in de peilingen stond... het beeld hangen van hij heeft eigenlijk... die verkiezingen verloren. Ja, wat natuurlijk niet helemaal eerlijk is. Datzelfde gevaar loopt Caroline van der Plas nu. Die, als je naar de peilingen kijkt, gewoon fors gaat winnen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Hè? Want ze hebben nu 1 zetel. Kunnen er wel eens 12 of 13 worden. Wat op zich een prima overwinning is. Alleen omdat ze de grootste partij van Nederland waren bij de statenverkiezingen, zijn de verwachtingen zo hoog gespannen dat het nu net is of ze een enorme verliezer is.
Ja, we hadden een mooi verhaal in de krant over, en op onze website natuurlijk, over BBB. En Henk Vermeer, zeg maar, de strateeg bij BBB, die zei ook van dat hebben we te vroeg gepiekt. Hè? Dat is dan zo'n vraag die je dan krijgt. En hij zei ook van, alsof je als partij zelf kunt bepalen wanneer je piekt. Ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Want het is niet dat je dat zelf in de hand hebt en af kunt dwingen. Dus daar had hij natuurlijk gelijk in. En ze gaan zeker winnen. En zo zullen ze het straks ook gaan voorkomen.
We gaan afronden deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.